Onze hele democratie is ingericht op iedereen een gelijke stem geven. Toch voert de politiek vaker de wensen uit van rijke, hoogopgeleide kiezers. En ook weten bedrijven met een sterke lobby hun stempel op politiek beleid te drukken. Hoe komt dat toch? Wie hebben de meeste informele macht in onze bestuurscultuur? En moeten of kunnen we daar iets aan veranderen?
We praten erover met Wouter Schakel, postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt in welke mate Nederlandse politiek luistert naar verschillende groepen. Arm en rijk, praktisch en theoretisch opgeleid. Welkom Wouter.
Dankjewel.
En onze tweede gast duiken we de wereld van het lobbyen in. Alice Eisenberg, universitair docent bestuurskunde bij de Universiteit Leiden, onderzocht de wereld van de bedrijven in de Nederlandse politiek. Fijn dat je er bent.
Dank.
Ja, welkom allebei en welkom ook aan jou. Leuk dat je luistert.
Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut. Met politicoloog Simon Otjes en student journalistiek Arend Vietor.
Welkom bij de derde aflevering van het derde seizoen van Het Spel en de Macht. Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Nederlands Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden, waar we met wetenschappers vanuit verschillende disciplines Nederlandse politiek onderzoeken. We werken samen met het Montesquieu Instituut.
Onze bestuurscultuur is het centrale thema dit seizoen. Met iedere aflevering hopen we dat jij en wij een beter beeld hebben van hoe die eruit ziet en wie erin een rol spelen. We staan niet zozeer stil bij de actuele gebeurtenissen in Den Haag, maar kijken naar bredere ontwikkelingen en vaste patronen in de Nederlandse politiek.
En het centrale thema van deze aflevering is informele macht. Groepen die in de praktijk meer invloed hebben op politiek dan je papier zou denken. Daar heeft Wouter uitgebreid onderzoek gedaan. Je zou zeggen dat in Nederland iedere stem even zwaar weegt. Maar jij onderzocht of er groepen mensen zijn waar de politiek meer naar luistert dan naar anderen. Dat noem jij politieke responsiviteit. Kun je om te beginnen kort vertellen wat je vond in je onderzoek?
Zeker. Kort gezegd zie ik in mijn onderzoek dat er systematische ongelijkheid is in politieke responsiviteit. Wat betekent dat beleid veel beter aansluit op de voorkeuren en behoeften van sommige burgers dan van anderen. Misschien is het ook goed om daar meteen bij te zeggen waarom dat significant of opmerkelijk is. Want voor veel mensen klinkt het misschien als voor de hand liggend. Maar onder politicologen bestond lang het idee, of ja, in zekere zin bestaat nog steeds het idee, dat het verschillende groepen eigenlijk evenveel in te brengen hebben. Dat het de media en de kiezer is die uiteindelijk beslissend is. En ook in de politiek en de media zie je vaak de aanname, de impliciete aanname, dat er een soort barrière is tussen sociale ongelijkheden aan de ene kant en politieke gelijkheid aan de andere kant.
En hoe ben jij erachter gekomen dat dat niet zo is? Hoe onderzoek je zoiets?
Dat is een goede vraag, want responsiviteit of inhoudelijke vertegenwoordiging, hoe je het ook wil noemen, dat is nogal moeilijk te meten. Want je hebt daarvoor eigenlijk twee dingen nodig. Namelijk aan de ene kant een meting van de voorkeuren of belangen van verschillende groepen. En aan de andere kant een daarop aansluitende meting van politieke uitkomsten, liefst daadwerkelijk beleid. En om die twee dingen te meten heb ik gebruik gemaakt van een methode die eerder ook al is gebruikt door de politicoloog Martin Gillens in de Verenigde Staten. Waarbij je uit een heleboel al bestaande enquêtes die in de afgelopen decennia zijn afgenomen vragen selecteert over concrete mogelijke beleidsveranderingen. Van het bouwen van een nieuwe kerncentrale tot het verhogen van de pensioenleeftijd. Eigenlijk allerlei soorten maatregelen. En aan de ene kant, door die enquêtes heb je dan een meting van hoeveel steun er is voor die beleidsveranderingen onder verschillende groepen. En vervolgens ben ik voor elk van die ongeveer 300 maatregelen, mogelijke beleidsveranderingen, nagegaan met de hulp van een studentassistente. Of beleid ook daadwerkelijk is doorgevoerd in de daaropvolgende jaren.
En dus in die enquêtes kun je dan zien wie voor bijvoorbeeld een kerncentrale was. Nou, in die zin is daar dan minder naar geluisterd, of zijn die wensen van die groepen dus in die zin niet meegenomen in dat beleid?
Ja, dus inderdaad. Dan heb je een meting van de link tussen voorkeuren en beleid. Dan kun je dus ook zien of die link sterker is voor sommige groepen dan voor anderen.
Ja, en dus luistert de politiek veel meer naar uiteindelijk de rijkere mensen.
Ja, kort samengevat wel. Dat is de hoofdbevinding van mijn onderzoek. Dat het vooral mensen zijn met een hoog inkomen en ook met een HBO of WO-diploma waar de politiek vooral naar luistert. Dat geldt natuurlijk niet voor elk dossier en elke maatregel, maar dat is wel het algemene patroon. Daarbij is het wel goed om een onderscheid te maken tussen twee vormen van inhoudelijke vertegenwoordiging, beleidsvertegenwoordiging. De ene is puur beschrijvend en gaat over de vraag in welke mate beleid aansluit op de voorkeuren van verschillende groepen. En daar zien we al enige ongelijkheid. Dus de hoge inkomens krijgen bijvoorbeeld vaker het beleid dat ze willen dan de midden- en de lage inkomens. En de tweede vorm is eigenlijk meer causaal en draait om de vraag wie er meer invloed heeft op beleid. En dat is ja, moeilijk om echt met zekerheid vast te stellen. Maar daar lijkt het alsof we daar echt de grote ongelijkheden zien. Dus als bijvoorbeeld de meningen uiteenlopen, als bijvoorbeeld de middeninkomens iets anders willen dan de hoge inkomens, dan volgt beleid meestal de voorkeur van hoge inkomens en ja, vissen de middeninkomens eigenlijk achter het net. Met andere woorden, als je geen hoog opleidingsniveau of hoog inkomen hebt, dan krijg je soms het beleid dat je wil, als je het toevallig eens bent met mensen die wel dat hebben. Maar zo niet, dan heb je meestal pech.
En je noemt al dat je verder bouwt op Amerikaans onderzoek. Is deze ongelijkheid groter in Nederland dan in Amerika? Is dat vergelijkbaar? Is Nederland toch een polderland waar we elkaar bij elkaar houden?
Ja, dat is een goede vraag. Op het eerste gezicht lijken er verrassend weinig verschillen te zijn tussen landen. Dus dit onderzoek is inderdaad ook uitgevoerd. Dit soort onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten, maar ook inmiddels in Duitsland, in Zweden, Noorwegen, Spanje. En eigenlijk in elk van die landen, in elk van die datasets is de hoofdbevinding hetzelfde. Namelijk dat er ongelijke responsiviteit is. En een belangrijke kanttekening van dit soort onderzoek in het algemeen is dat we eigenlijk maar in beperkte mate inzicht hebben in wat er wel of niet op de politieke agenda komt. Want ja, we zijn nu helemaal beperkt tot dingen waarin enquêtes naar is gevraagd. En dat zijn meestal dingen die al op de politieke agenda staan, waar al over gesproken wordt. En ik denk eigenlijk, mijn vermoeden is dat daar een hoop variatie in verborgen zit. Dat de dingen bijvoorbeeld die je, als je in de Amerikaanse data kijkt, dan zijn er een hoop vragen over dingen die hier eigenlijk nooit serieus overwogen zouden worden. Zoals het privatiseren van de bijstand of het radicaal snijden in de bijstand. Dus ook al zien we dit soort ongelijke vertegenwoordiging in een hoop landen, ook omringende landen, is mijn vermoeden alsnog wel dat er betekenisvolle aanzienlijke verschillen zijn tussen landen.
Wat zegt dat dan? Als er dus meerdere dingen zouden zijn die dan hier niet op de agenda staan of wel op de agenda staan?
Nou, mijn vermoeden is dat er in die agenda setting, zoals dat soms wordt genoemd, ik weet niet of er een mooi Nederlands woord voor is, dat lijkt erop hoe het ook precies komt dat er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat daar al meer ongelijke invloed in zit op de dingen die überhaupt ter discussie komen in de politiek.
Ja. Dus dat dieper ligt dan die enquêtes, maar dat eigenlijk al voorafgaand aan die enquêtes.
Ja.
Die enquêtes gaan over dingen die rijk hoogopgeleide mensen belangrijker vinden.
En Hebbel, dan moeten we misschien beter begrijpen, waarom is het zo dat hoogopgeleide mensen met een hoog inkomen meer invloed hebben? Heb je daar ideeën voor hoe dat proces kan lopen?
Ja, ook die vraag is moeilijk te beantwoorden, om eerlijk te zijn. Omdat onderzoek doen naar de oorzaken van ongelijke responsiviteit is eigenlijk nog moeilijker, nog veel eisender qua data dan het vaststellen van die ongelijke vertegenwoordiging. Dus eigenlijk weten we nog niet zeker wat het antwoord is. Maar er zijn wel verschillende aanwijzingen dat verschillende factoren een rol kunnen spelen. Dus één voor de hand liggende oorzaak zijn verschillen in politieke participatie. We weten dat meer inkomen en meer opleiding samengaan met meer participatie. Dus bijvoorbeeld vaker stemmen bij verkiezingen, vaker lid zijn van partijen, et cetera. Tegelijkertijd blijkt uit een aantal studies, waaronder die van mezelf, dat dit kan misschien een deel van het verschil verklaren, maar het is zeker niet het hele verhaal. En een andere factor is, en die waarschijnlijk is nog belangrijker, is wat soms beschrijvende vertegenwoordiging wordt genoemd. Dus in dit geval slaat dat specifiek op de schaarste van politici die uit een minder bevoorrecht milieu komen. Dus in Nederland is bijvoorbeeld ruim 90% van de Tweede Kamerleden heeft een HBO of WO-diploma, meestal het laatste. En we weten ook dat in het algemeen veel uitmaakt voor hoe zij naar de wereld kijken en ook wat zij doen in hun rol als volksvertegenwoordiger.
Is dat een slechte ontwikkeling, omdat wat je aan het begin noemde, we willen eigenlijk dat iedereen natuurlijk evenveel gehoord wordt in de politiek.
Ja, dat denk ik. En ik ben geen normatieve politieke theoreticus, maar ik denk wel dat het ideaal van politieke gelijkheid een wenselijke is. Dus het idee of de norm dat iedereen gelijke kansen zou moeten hebben om beleid te beïnvloeden. En dat lijkt hier duidelijk geschonden te worden. Dus, dus wat mij betreft is het inderdaad iets slechts.
Dan denk ik, kunnen we daar iets aan veranderen? Stel dat de politiek dit wil aanpakken, begin hier.
Nou, ik weet niet of ik helemaal de juiste persoon ben om die vraag te beantwoorden. Maar ja, er zijn veel opties, denk ik. Dus één is toch wel een beetje aansluitend op de dingen die ik net noemde. Want natuurlijk de dingen die waarschijnlijk de oorzaak zijn, zijn ook mogelijk de aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen. Dus één is het aanmoedigen van politieke participatie onder brede lagen van de bevolking. Zo wordt er in de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd met burgerberaden. Onder andere in veel gemeenten.
Ja, bijvoorbeeld de klimaatraadpleging, dat ze graag burgers bij politieke besluiten willen betrekken. Zoiets bedoel je dat?
Ja, precies. Maar goed, er hangt dus veel af van hoe dat precies opgezet en uitgevoerd wordt.
En dat je daarin juist ook oog hebt voor die ongelijkheden. Ja. Dat je niet iedereen uitnodigt en dan met name hoogopgeleide reageren.
Ja, precies.
Maar dat je zo die groepen samenstelt, dat juist mensen die nu minder politiek participeren, nog steeds evenredig in die uiteindelijke groepen vertegenwoordigen.
Ja. Exact. Dus dat is één ding. Het tweede is, er kan worden gewerkt aan een betere afspiegeling, ook onder politici. Dit is in de afgelopen decennia ook is hetzelfde thema toegepast op de vertegenwoordiging van vrouwen en de aanwezigheid van vrouwelijke politici en de inhoudelijke vertegenwoordiging van vrouwen te verbeteren met best veel succes. En eigenlijk zou je hetzelfde doel en deels dezelfde strategieën toe kunnen passen op de vertegenwoordiging van sociale klassen.
En hoe ziet dat er dan uit? Als in... Bij vrouwen kan ik me voorstellen dat heel veel mensen strategisch op een vrouw stemmen. Maar uiteindelijk moet de kiezer dan dus kiezen voor een minder hoog opgeleide politicus, toch?
Nou, tot op zekere hoogte. Maar eigenlijk nu is het vooral het probleem dat die niet op de kandidatenlijst staan.
Oh ja.
Dus het probleem zit echt in de aanbodkant. En dat is, er zijn verschillende redenen daarvoor. Ook omdat de mensen die de kandidatenlijst samenstellen waarschijnlijk niet echt oog hebben voor dit soort diversiteit. Dus ik denk daar valt veel te winnen.
Ja, en dan moet je dat ook maar net weten, toch, als stemmer? Je zou dan eigenlijk, denk ik, willen dat er soort van naast man-vrouw op zo'n stembiljet ook staat.
Ja,
wat zijn opleiding
dat
is.
Ik geloof dat dat in Zwitserland zo is. Dat je beroep op de kandidatenlijst staat. Ik weet niet of dat een goed idee is. Inderdaad, het is minder zichtbaar. Dat is zeker een punt.
Nou, zoiets zou dan helpen.
Nou, ik weet niet. Dat zouden we moeten overwegen. Dat heeft misschien ook weer nadelen. Maar ik denk meer bewustwording zou sowieso goed zijn.
Dan gaan we nu van die informele macht van groepen mensen naar de informele macht van bedrijven. En dan denk ik altijd meteen aan het woord lobbyen. En dat heeft dan ook altijd een soort negatieve bijsmaak. En of dat terecht is, ga ik vragen aan Alice. Je hebt onderzoek gedaan naar de manier waarop bedrijven lobbyen. Maar even daarvoor ben ik benieuwd, hoe ziet lobbyen eruit?
Ja, in principe is lobbyen best wel een breed begrip. En eigenlijk hoe meer onderzoek ik doe, hoe minder ik ervan af weet voor mijn gevoel. Maar het is in principe gaat het over alle activiteiten om beleid of beleidsmakers te beïnvloeden. En dat kan direct, maar ook indirect, bijvoorbeeld via protest of via de media, om zo zeg maar de publieke opinie te beïnvloeden.
En heb je een voorbeeld erbij? Of waar zien we het heel veel gebeuren, dat lobbyen?
Je ziet het eigenlijk overal. In principe kan iedere actor lobbyen. Dus jij kan lobbyen, maar belangengroepen kunnen lobbyen. Je ziet het nu bijvoorbeeld met de boerenprotesten, dat LTO het woord doet. Of Urgenda, die een aanklacht doet. Ja, je ziet het eigenlijk overal. Als je eigenlijk de krant openslaat dan.
Ik zou best willen lobbyen, maar ik denk dat ik vrij weinig bereik zonder misschien grote achterban of een groot bedrijf achter me. Wanneer is zo'n lobby het meest succesvol?
Dat kan van verschillende factoren afhangen. Dus dat kan afhangen van middelen. En dan gaat het niet alleen over geld, maar ook inderdaad hoeveel leden je hebt, hoe legitiem je bent en of je succesvol bent in het kiezen van een strategie. Maar ook in hoeverre je bijvoorbeeld politieke toegang weet te verkrijgen. Dus dat kan eigenlijk van heel veel verschillende zaken afhangen. Maar ook bijvoorbeeld op het issue waarop je lobbyt. Dus of het heel saillant is of juist niet. Dus verschillende factoren eigenlijk.
En je noemt bijvoorbeeld welke strategie je dan kiest als bedrijf of als lobbyist. Mm-hmm. Kun je daar wat over vertellen? Wat zijn strategieën die je kunt aannemen als lobbyist?
Er zijn verschillende soorten strategieën. Dus je kunt bijvoorbeeld als belangengroep, maar ook als bedrijf kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om alleen te lobbyen of via een belangenorganisatie. Of met verschillende organisaties samen in een coalitie via netwerk.
En hoe ziet dat eruit? Belt dan het ene bedrijf het andere bedrijf op, hey hallo, Wij willen allebei graag dit realiseren.
Ja, misschien. Dan, okay. Ja, misschien. Dat kan inderdaad heel informeel gaan. Je kunt inderdaad dus, als we het dan specifiek over bedrijven hebben, dan kan het zo zijn dat bedrijven ervoor kiezen om zelf te gaan lobbyen. Maar het kan ook zijn dat ze dus ervoor kiezen om via werkgeversorganisatie te lobbyen. Dus via VNO bijvoorbeeld. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook samen gaan. En het kan ook zo zijn dat het een combinatie van dat alles is. En dan heb je ook nog strategieën in de zin van dat je bijvoorbeeld direct met beleidsmakers kunt spreken. Dus bijvoorbeeld dat je probeert om bij ronde tafelgesprekken binnen te komen of met de minister te gaan praten. Maar het kan ook indirect via protest bijvoorbeeld. Dus wat we nu zien bij de boerenprotesten. En dat je eigenlijk probeert om de publieke opinie te beïnvloeden via de media. Of,
Maar zou je dan eigenlijk zeggen dat alle boeren met een trekker ook lobbyisten zijn?
Ja, zou kunnen. Ja, okay. je kunt ook als individu lobbyen.
Maar het beeld is vaak dat als je het oor hebt van de minister, dat je dan meer invloed hebt dan als je op het Malieveld staat te protesteren.
Ja, precies. Dus dat is ook wel, in de literatuur kun je dat ook wel terugvinden. Dus dat eigenlijk, er wordt onderscheid gemaakt tussen inside en outside lobbying. En outside lobbying is dan inderdaad via de publieke opinie en via protesten en media en sociale media. En inside lobbying is vaak als je al toegang hebt. Er wordt inderdaad vaak gezegd dat via die outside kanalen dat voor de minder bedeelde is eigenlijk. Maar we zien eigenlijk ook dat juist groepen met juist veel middelen, dat die ook gebruik maken van die outside kanalen. Dus dat ze eigenlijk beide gebruiken om hun invloed te maximaliseren.
Je hebt gekeken naar welke bedrijven eigenlijk waar bij politieke overleggen aansluiten. Wat zie je daarin?
Ja, dus ik heb wel op geaggregeerd niveau gekeken. Dus ik heb niet echt in detail gekeken naar wat voor soort bedrijven dat nou precies gaan. Het gaat over een heel lang tijdsbestek. En je moet je ook voorstellen, het is best wel moeilijk om zo'n dataset te bouwen. Omdat we daar gewoon weinig gegevens van hebben. Ik moest hoorzittingen en rondetafelgesprekken scrapen.
En wat is dat?
Ja,
dus met de computer ophalen.
Okay, ja. Dus dat je inderdaad data ophaalt. En daar heb ik gekeken naar expertlijsten. En daar zag ik dus die verdeling. Daar heb ik gekeken naar verschillende soorten.
En hoe zag dat eruit?
Ja, dus dan zien we eigenlijk gewoon echt dat de toegang van individuele bedrijven toeneemt. En dus dat ook dat als we kijken naar het gehele percentage, dat in totaal bedrijfsbelangen gewoon meer toegang krijgen ten opzichte van andere georganiseerde belangen.
En zeg je dan eigenlijk dat er dus mensen als een soort expert, maar eigenlijk ook namens een bedrijf komen zitten bij politiek overleg? En dat steeds meer gebeurt? Moet ik dat zo zien?
Dat niet zozeer. Zeg maar belangenorganisaties die leveren eigenlijk expertise en politieke informatie aan beleidsmakers. Omdat zij zeg maar die capaciteit hebben. En beleidsmakers hebben dat ook nodig. Want ze hebben bijvoorbeeld niet altijd voldoende ondersteuning om dat zelf om zelf aan die informatie te komen. Dus er is eigenlijk sprake van een soort ruilrelatie. Dus ze zitten daar wel in hun capaciteit om informatie aan te leveren. Maar ze hebben ook hun eigen belangen.
Ja, en nou noem je die belangenorganisaties. En hoe verhoudt dan bijvoorbeeld de lobby van die individuele bedrijven zich tegenover de belangenorganisaties als VNO en NCW?
Ja, bij VNO dan is dat meer, dan wordt er gelobbyd namens een achterban. Dus namens verschillende leden. En bij individuele bedrijven gaat dat gewoon op bedrijfsniveau. Dus dan wordt er gewoon vaak gekeken van wat is er voor ons belangrijk om te overleven? En dan zien we dus vaker dat het gaat om een korte termijn visie ten opzichte van lange termijn visie.
Waarom zou de politiek dan een individueel bedrijf dat misschien alleen zijn eigen individuele belang nastreeft uitnodigen?
Ja, dus dat was eigenlijk toen ik met mijn proefschrift begon, wisten we wel uit de media dus dat individuele bedrijven gewoon lobbyden. Dus bijvoorbeeld Volkswagen. Je zag gewoon heel vaak in de media terugkomen van die bedrijven die waren aanwezig, die praten met beleidsmakers. Maar in het Nederlandse systeem, dat zou je eigenlijk volgens de literatuur neocorporatistisch noemen, waarbij de overheid eigenlijk een beetje een stukje van haar macht deelt met een selectie aan belangenorganisaties. Waarbij je eigenlijk verwacht dat er niet echt individuele bedrijven direct met de overheid praten of met de politiek. Maar dat dat dus geregeld is via die organisaties.
En jij zegt dus ook eigenlijk die individuele bedrijven zitten steeds vaker bij de politiek aan tafel.
Ja.
En hoe komt dat dan in ons systeem? Hoe komt het dat we dat zo doen? Ergens stelt toch iemand de gastenlijst samen voor zo'n overleg?
Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een soort spel. Ik weet niet genoeg over de Nederlandse specifieke context, maar dat politieke toegang gaat eigenlijk enerzijds over georganiseerde belangen die proberen toegang te krijgen. En anderzijds ook beleidsmakers die ze dat kunnen geven of niet.
En maar waarom zou je dat doen als politiek? Waarom zou je als politiek met één bedrijf gaan praten?
Ja, dat is een hele goede vraag.
maar je schetst een democratie waarin de politiek naar de burger moet luisteren. Maar jij zegt, bedrijven staan op een of andere manier voor. Welk voordeel hebben ze dan ten opzichte van die burgers dat politici meer geneigd zijn om naar hen te luisteren?
Ja, dat gaat heel sterk over die afhankelijkheidsrelatie die de overheid eigenlijk heeft met het bedrijfsleven. Dus ze zijn afhankelijk van grotere bedrijven om werkgelegenheid te creëren, om investeringen te doen. Dus we zien heel vaak dat die belangen al meegenomen worden.
En dus zij kunnen het besluit nemen om hun activiteit in een ander land te verplaatsen.
Bijvoorbeeld, ja.
En die dreiging hangt eigenlijk voortdurend boven de politiek. Dat zagen we bij de dividendbelasting heel concreet. Dat eigenlijk de discussie was van hoe houden we die grote bedrijven hier? Ja. En dat eigenlijk, onafhankelijk van of ze lobbyden, eigenlijk al politici bezig waren om hen te paaien.
Ja, exact. Zij hadden die nucleaire optie om te vertrekken, ja.
En toen ze dat deden, ging de dividendbelasting ook niet meer door.
Ja, maar het komt wel steeds weer op tafel als andere bedrijven daar naar aan het kijken zijn. En je hebt eigenlijk de verschillende gezichten van macht. Hè? Dus je kunt beleid proberen te beïnvloeden. Dus daar kunnen we naar kijken. Maar Wouter had het net ook al over agendasetting. Dus het proberen te controleren van de agenda. Dus hoe het op de agenda komt en of iets op de agenda komt en of je het eraf kunt houden. Dat zijn allemaal zaken die, als je dat eigenlijk als actor kunt, dan heb je best wel veel macht. En dan heb je ook nog structurele macht.
En wat bedoel je met structurele macht?
Ja, in de zin van dat je als belangenorganisatie of actor met een belang eigenlijk, dat je dan in principe niet hoeft te lobbyen, omdat je belangen toch al worden meegenomen. En dan zien we vaak dat het bedrijfsleven gewoon al voor staat. Omdat door zeg maar een gedeelde ideologie.
Dan ontstaat er eigenlijk toch een beetje een misschien donker beeld van de Nederlandse politiek. Waar politieke besluiten beter aansluiten bij de voorkeuren van rijke Nederlanders. En waarin bedrijven een zwaardere stem krijgen in de politiek. Is dat terecht?
Ik denk wel dat dat donkere beeld dat je schetst terecht is. Maar het hangt ook een beetje af van je perspectief. Kijk, er zijn natuurlijk veel dingen die goed gaan in de Nederlandse politiek. Het feit dat we überhaupt regelmatige verkiezingen hebben. Het feit dat er
lage stand in die schets.
Nee, maar serieus. Het feit dat er veel vrijheden worden, in de meeste gevallen worden gegarandeerd, die belangrijk zijn voor het democratische proces. Dus ik noem het omdat ik het belangrijk vind om te benadrukken dat, ik wil niet suggereren dat alles maar ellendig is en dat we dat we verkiezingen maar beter kunnen afschaffen of zoiets. Maar tegelijkertijd moeten we ook kritisch zijn, juist kritisch zijn, om die onderdelen van de politiek te kunnen identificeren die nog niet zo goed werken, die nog niet voldoen aan onze standaarden. En wat mij betreft vallen de dingen die we hebben besproken over vertegenwoordiging en over lobbyen, vallen daar zeker onder.
Alice knikt.
Ja, dus ik ben het ook wel met Wouter eens, maar als ik naar mijn eigen onderzoek kijk, dan ben ik het wel eens met dat donkere beeld. Omdat we zien gewoon wel echt dat die toegang van individuele bedrijven dat toeneemt. En als je het allemaal optelt, dus ook zeg maar als je kijkt naar werkgeversorganisaties en bedrijfsbelangen in totaal ten opzichte van organisaties die eigenlijk meer het algemeen belang vertegenwoordigen. Ja, dan zien we gewoon echt wel dat ongelijk verdeeld is. En ik vind dat wel zorgelijk, omdat dit kan zich zeg maar ook vertalen in uiteindelijk beleid. En we zien ook heel vaak dat als bijvoorbeeld bedrijven alleen lobbyen, dat ze zich meer focussen op de korte termijn ten opzichte van meer lange termijn belangen van bijvoorbeeld de samenleving of een bredere groep bedrijven. En ze hebben ook niet per se een achterban namens wie ze belangen vertegenwoordigen. Dus ik denk dat er zeker wel zorgen zijn. En ik kan me ook voorstellen dat onder het publiek, zeg maar, en we weten daar nog te weinig van om daar echt iets over te zeggen, maar dat er wel zorgen over bestaan van, hey, wat doen zij daar allemaal? En ik kan me voorstellen dat dat vertrouwen, maar ook percepties van legitimiteit kan aantasten.
En om dan toch wat hoopvol te eindigen. Wouter heeft al een aantal dingen geschetst om ervoor te zorgen dat normale burgers misschien meer gehoord kunnen worden. Door te kijken wie er participeert in de politiek. Zijn er manieren waar de politiek zich anders zou kunnen gedragen, die ervoor zorgen dat ook andere belangen dan bedrijven beter gehoord worden?
Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die we kunnen doen. En ik denk dat we moeten beginnen bij transparantie. Dus er moet inzicht komen over wie er toegang heeft, met wie er gepraat wordt. Maar ook hoe beleidsmakers bepaalde beslissingen maken. Dus we moeten inzicht krijgen in hoe die afweging gemaakt wordt. En specifieke manieren over hoe je meer andere soorten organisaties zou kunnen betrekken. Je moet er dan eigenlijk voor zorgen dat zij meer middelen krijgen. Dus bijvoorbeeld door ze te financieren.
Als overheid?
Ja.
Dat creëert ook weer natuurlijk een afhankelijkheidsrelatie.
Ja, klopt. Ja, dat zou wel. Als de overheid daar, als ze daar serieus over nadenken. Dus ik bedoel, als ze dat zouden willen, dan zou dat een manier zijn om dus die groepen er beter bij te betrekken.
Maar tegelijkertijd herschept dat dan ook weer de belangen die organisaties hebben. Hè? Als ze van de overheid geld krijgen, ja, dan verandert het misschien ook wat ze zeggen en hoe ze zich opstellen.
Nee, ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Dat is ook zeker niet perfect. Dat zou een manier zijn waarop je die organisaties er beter bij kan betrekken. En wat ook belangrijk is, is om eigenlijk een toezichtsorgaan te hebben die hier eigenlijk die dit monitort en ook sancties kan opleggen. Als bijvoorbeeld als er niet genoeg transparantie wordt gegeven over bepaalde zaken.
En wat heb je daar dan aan? Er wordt dan meer toezicht gehouden op wat? En wat moet die toezichthouder dan voorkomen?
Ja, dan, je bedoelt het toezichtsorgaan of transparantie in eerste instantie?
Mag allebei.
Transparantie in eerste instantie is belangrijk, omdat we dan tenminste weten wat er gebeurt. Dus met wie er gepraat wordt en op basis van welke belangen er eigenlijk beslissingen worden gemaakt.
Maar het fascinerende is hier toch weer dat jij juist die publieke ronde tafels hebt bekeken en daar al een verschuiving in ziet. Dus dat is al een heel transparant proces. En waarschijnlijk is het waar we het niet kunnen zien, zodat bedrijven daar misschien nog wel meer invloed hebben, omdat bedrijven liever in het donker opereren dan in het licht.
Ja, klopt.
En tegelijkertijd wist ik dat natuurlijk allemaal niet, hè? Dus dat is wel een transparant proces, maar wie volgt dat nou?
Ja, maar dat laat zien überhaupt dat transparantie is heel erg ingewikkeld. Want hoe meer informatie er is,
precies.
Ja, als iedereen voortdurend kan opzoeken wie er lobbyt, ja, dan zijn er zoveel bomen dat je het bos ook niet meer ziet.
Nee, klopt. Dus ja, dat is gewoon heel lastig. Want ik bedoel, lobbyen kan in die zin ook plaatsvinden op het sportveld. Eigenlijk de scope daarvan, die is gewoon zo groot. Dus ik heb zeker niet één supergoed antwoord, helaas. Maar wat wel op zich geruststellend is, is als we, dat vind ik ook in mijn onderzoek, dat, want ik had ook heel erg dat idee dat bedrijven eigenlijk heel graag achter gesloten deuren wilden lobbyen, wegens risico op kritiek eigenlijk. Maar we zien juist wel dat bedrijven ook vaak in berichtgeving over politieke issues, dat zij daar ook in voorkomen. Maar we zien dan weer wel dat die berichtgeving vaker complex is ten opzichte van andere georganiseerde belangen. Dus dat
was ook bijna een positieve noot, maar zit weer.
Helaas, sorry. Nee, maar het klopt, Simon. Het is gewoon heel complex, maar er zijn wel gewoon belangrijke stappen die ondernomen kunnen worden. En je hebt gelijk, je kunt niet controleren wie er met wie praat op het sportveld. Dat is gewoon ontzettend moeilijk om te reguleren en om daar toezicht op te houden.
Wil je nog iets concreet ingaan op zo'n toezichtsorgaan? Je zegt het is heel moeilijk, maar is dat wel op een manier te doen? Zou een toezichtsorgaan ergens kunnen ingrijpen of ergens meer naar kunnen kijken?
Ja, dus als de spelers die daar aan mee zouden moeten doen, dus beleidsmakers, maar ook belangengroepen, als zij dus niet dat netjes opgeven, dat daar dan inderdaad gevolg aan wordt gegeven, dat er sancties opgelegd kunnen worden.
En wat kan dan nu, want nu geven politici ook al hun bijbaan en neeffuncties op, toch? Dus of wat is daar dan nog iets anders van je zegt, hier kan dan zo'n toezichtsorgaan beter op letten?
Dus bijvoorbeeld het lobbyregister wat wij hebben, dat is zeker niet compleet.
Want? Wat mist daar nu allemaal?
Ja, dus het lobbyregister is helemaal niet volledig. En eigenlijk überhaupt de regelgeving die we hebben, bijvoorbeeld over draaideur en een afkoelperiode, et cetera, daar kan echt nog veel meer aan gebeuren. Dus er is wel een lobbyregister, maar niet iedereen houdt zich daar blijkbaar aan.
En waar hou je dan niet aan? Wat daar nu mee, waar je dan niet aan gehouden wordt?
Ja, dus als je nu gaat kijken op het lobbyregister, dan zie je maar een x-aantal lobbyisten die daar geregistreerd zijn. Maar als je bijvoorbeeld naar de BVPA gaat kijken...
Dat is de beroepsvereniging van Public Affairs Professionals.
Dan zien we eigenlijk een veel groter overzicht van belangen die eigenlijk actief zijn.
En met die afkoelperiode deed je eigenlijk op iets anders, namelijk dat politici nadat ze in de politiek zijn geweest, daarna voor bedrijven gaan werken.
Ja, of belangenorganisaties. Ja.
En dat dus, dat misschien betekent dat ze ook aan het eind van hun politieke carrière, om die baan te krijgen, toch ook misschien bepaalde voorstellen doen, bepaalde manier stemmen, bepaalde manier meehangen.
Ja, dus dat kan inderdaad. Dan zijn ze misschien daar al eerder mee bezig.
En die afkoelperiode kan ervoor zorgen dat het minder aantrekkelijk wordt voor politici om daarna over te stappen naar het bedrijfsleven. Omdat ze moeten wachten voordat ze kunnen gaan werken voor iemand die als lobbyist gericht, of een bedrijf dat lobbyt in Den Haag.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Of voor andere georganiseerde belangen. Er is natuurlijk gewoon, het geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook gewoon überhaupt dat er belangenverstrengeling kan optreden.
Dus dat kan ook gelden juist voor die meer maatschappelijke belangen die je noemt.
Ja, maar dan natuurlijk, ja, kun je erover nadenken. Dan ligt het misschien minder gevoelig. Kijk, bij die grote bedrijven ligt dat gewoon meer gevoelig. Omdat dan privaat belang, of dat het risico groter is dat privaat belang vertaald wordt naar publiek beleid.
In ieder geval niet als demissionair minister overstappen naar de lobbyindustrie. Voordat je vindt vervangen, toch?
Cora van Nieuwenhuizen.
Verschillende voorbeelden. Ja. Dus die draaideur is ook enorm toegenomen.
Moeilijke kwestie. Het zit overal maar aan.
Sorry.
Het zijn niet wetenschappers hier aan tafel. Heel gevaarlijk.
Dat is ook waar. We moeten het erbij doen. Dank jullie wel in ieder geval. Bedankt voor jullie komst. Alice Eisenberg, politicoloog bij Universiteit Leiden. En Wouter Schakel, politicoloog bij de Universiteit van Amsterdam. In de volgende aflevering praten we over geheimhouding in de Nederlandse politiek. Transparantie en openheid, daar roepen we vaak om. Maar werkt politiek ook echt beter als iedereen alle besluitvormingsprocessen kan volgen? En hoe staat het met die openheid in Nederland? Is onze politieke cultuur meer gesloten dan elders? Je hoort het over 2 weken van jurist Annemarie Draman en historicus Eleni Braat. Simon Otjes en ik, Arend Vieto, verzorgen samen met Celesta Brown de redactie en productie van dit seizoen Het Spel en de Macht. De instrumentale tunes hebben we te danken aan Vadim Bakker en de tegelillustratie komt van Melchior Stukelman. En we bedanken jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.
Tot dan.